Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Monk Who Sold His Ferrari van Robin Sharma is een zelfhulpboek in de vorm van een moderne fabel. Centraal staat Julian Mantle, een gevierde advocaat die uiterlijk alles bezit, maar lichamelijk uitgeput en innerlijk ontevreden is. Wanneer hij in de rechtszaal een hartaanval krijgt, ziet hij dat zijn manier van leven onhoudbaar is. Hij verkoopt zijn bezittingen, waaronder zijn Ferrari, en reist naar India. Daar maakt hij kennis met de sages van Sivana, een fictieve gemeenschap in de Himalaya die hem leert hoe hij bewuster, gedisciplineerder en doelgerichter kan leven. Na zijn terugkeer vertelt Julian deze lessen aan zijn voormalige collega John. Sharma gebruikt hun gesprek om praktische ideeën over aandacht, gewoonte, gezondheid, tijd en zingeving toegankelijk te maken. Het boek richt zich niet tegen ambitie of carrière op zichzelf. De kern is dat uiterlijke prestaties weinig waarde hebben wanneer ze ten koste gaan van gezondheid, relaties en innerlijke rust. De fabelvorm maakt de lessen eenvoudig te onthouden, al is de aanpak bewust idealistisch en weinig kritisch. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Julians hartaanval als kritiek op een leven van voortdurende prestatie. Julians instorting in de rechtszaal vormt meer dan alleen de dramatische opening van het boek. Sharma gebruikt dit moment om te laten zien hoe een cultuur van permanente bereikbaarheid, status en overwerk iemand kan losmaken van lichamelijke grenzen en persoonlijke waarden. Julian is geen mislukkeling in de gebruikelijke betekenis. Hij heeft reputatie, geld, invloed en luxe. Juist daardoor werkt zijn crisis als kritiek op de veronderstelling dat zichtbaar succes automatisch voldoening oplevert. Zijn leven is rijk aan bezittingen, maar arm aan rust, gezondheid en verbondenheid. De daaropvolgende verkoop van de Ferrari is vooral symbolisch. Het gaat niet simpelweg om bezit afwijzen of een druk beroep verlaten. Julian verbreekt een identiteit die volledig afhankelijk is geworden van externe bevestiging. De fabel nodigt lezers uit om te onderzoeken welke prijs zij betalen voor hun eigen streven. Dat kan relevant zijn voor mensen met een veeleisende baan, maar ook voor wie voortdurend probeert te voldoen aan verwachtingen van familie, sociale media of omgeving. Sharma presenteert een scherpe ommekeer, terwijl verandering in de praktijk meestal geleidelijk verloopt. Toch blijft de vraag achter Julians crisis bruikbaar. Een agenda kan vol zijn en toch niet aansluiten bij wat iemand werkelijk belangrijk vindt. Het boek pleit daarom voor periodieke zelfevaluatie, voordat uitputting die keuze afdwingt. Ten tweede, de tuin van de geest en het trainen van aandacht. Een van de bekendste lessen van de sages van Sivana is het beeld van de geest als een tuin. In deze metafoor zijn gedachten geen neutrale achtergrond, maar iets dat aandachtig verzorgd of juist verwaarloosd kan worden. Wie voortdurend piekert, zichzelf kleineert of alleen rampen verwacht, laat volgens Sharma onkruid groeien. Wie bewust aandacht geeft aan nuttige, rustige en constructieve gedachten, creëert meer ruimte om anders te handelen. De praktische betekenis ligt niet in het ontkennen van problemen. Het boek beweert vooral dat mensen invloed hebben op waar zij hun aandacht steeds opnieuw op richten. Sharma koppelt dit aan technieken zoals meditatie, stilte, visualisatie en het bewust vervangen van schadelijke denkpatronen. Zulke oefeningen zijn bedoeld om een pauze te scheppen tussen een gebeurtenis en een automatische reactie. Dat is relevant bij stress, conflicten of uitstelgedrag, omdat een eerste gedachte niet automatisch een definitief oordeel hoeft te worden. De voorstelling is eenvoudiger dan moderne psychologische behandeling van angst of depressie. Niet ieder negatief gevoel verdwijnt door positieve gedachten. De bruikbare kern is echter zelfobservatie. Door gedachten op te merken en niet elke impuls direct te volgen, kan iemand beter kiezen welke gewoonten en reacties hij wil versterken. Daarmee verschuift persoonlijke ontwikkeling van een vaag voornemen naar dagelijkse mentale oefening. Ten derde, de zeven deugden vertaalt het spirituele beelden naar dagelijkse gewoonten. Sharma ordent de leer van Sivana in zeven deugden. Die worden niet als een theoretisch systeem uitgelegd, maar via een symbolische fabel die Julian moet onthouden en doorgeven. Naast de tuin van de geest komen onder meer een vuurtoren, een sumo-worstelaar, een roze draadkabel, een gouden stopwatch, gele rozen en een pad met diamanten aan bod. Elk beeld verwijst naar een terrein waarop mensen bewust kunnen oefenen, zoals doelgerichtheid, discipline, tijdsbewustzijn, dienstbaarheid en leven in het heden. De kracht van deze opzet is geheugensteun. Veel zelfhulpboeken bieden lange lijsten met adviezen die los van elkaar blijven staan. Hier koppelt Sharma iedere les aan een opvallend beeld. Daardoor kan een lezer bijvoorbeeld de stopwatch verbinden met de beperkte tijd die beschikbaar is. of de roze draadkabel met het belang van kleine, volgehouden daden van zelfdiscipline. De vorm is dus geen versiering, maar een methode om abstracte principes praktisch oproepbaar te maken. Tegelijk zijn de 7 deugden breed geformuleerd. Ze geven richting, maar geen nauwkeurig stappenplan dat in elke situatie werkt. De waarde ontstaat pas wanneer de lezer de beelden omzet in concrete keuzes, zoals een vast moment voor reflectie, duidelijke grenzen rond werk of een haalbaar persoonlijk doel. Het boek benadrukt daarmee dat inzicht zonder herhaling weinig verandert. Ten vierde, doelgericht leven zonder het proces uit het oog te verliezen. De vuurtoren in Sharma's fabel staat voor een helder levensdoel. Het boek stelt dat een mens meer focus en veerkracht ontwikkelt wanneer hij weet waarvoor hij werkt, leert en tijd vrijmaakt. Dat doel hoeft niet uitsluitend professioneel te zijn. Het kan ook gaan om gezondheid, een relatie, creativiteit, zorg voor anderen of een bijdrage aan de gemeenschap. Deze ruime invulling voorkomt dat zingeving opnieuw wordt herleid tot promotie, inkomen of prestige. Sharma verbindt doelen aan visualisatie en aan het opschrijven van gewenste resultaten. De gedachte daarachter is praktisch. Een vaag verlangen is moeilijk te vertalen naar gedrag, terwijl een benoemd doel helpt om prioriteiten te kiezen. Iemand die rust belangrijk vindt, maar iedere avond werkmos beantwoordt, ziet dan duidelijker waar woorden en gewoonten botsen. Doelen functioneren in het boek daarom vooral als kompas, niet als een garantie op een specifieke uitkomst. Opvallend is dat Sharma ook waarschuwt voor een te sterke fixatie op de eindbestemming. Wie uitsluitend kijkt naar een toekomstig resultaat, kan het leerproces, de dagelijkse oefening en het huidige leven verwaarlozen. Dat sluit aan bij de nadruk op geduld. Voor lezers is dit een nuttige correctie op prestatiegerichte zelfhulp. Doelgerichtheid wordt pas evenwichtig wanneer ambitie samengaat met aandacht voor het proces en voor de mensen die daarin betrokken zijn. Tot slot, tijd. Energie en dienstbaarheid als voorwaarde voor een betekenisvol bestaan. In de latere lessen verschuift het boek van denken naar de inrichting van het dagelijks leven. De gouden stopwatch herinnert eraan dat tijd eindig is. Sharma pleit daarom voor bewuste keuzes in plaats van een leven dat volledig wordt bepaald door urgente verzoeken, gewoonten en afleiding. Dat betekent niet dat elke minuut productief moet zijn. Integendeel, rust, beweging, reflectie en aandacht voor naasten krijgen juist waarde omdat tijd niet onbeperkt is. De sumo-worstelaar verwijst naar zorg voor lichaam en energie. Julian leert dat een heldere geest moeilijk te scheiden is van slaap, voeding, beweging en herstel. De adviezen blijven algemeen, maar de samenhang is belangrijk. Persoonlijke discipline is volgens het boek geen puur mentale krachtproef. Ze wordt ook ondersteund door omstandigheden en ritmes die het lichaam niet uitputten. De gele rozen staan voor dienstbaarheid. Sharma wijkt hiermee af van zelfhulp die vooral draait om individuele optimalisatie. Een zinvol leven wordt niet alleen gemeten aan persoonlijke rust of bereikte doelen, maar ook aan de bereidheid om anderen te helpen. Voor een lezer in Nederland of België kan dat aansluiten bij vrijwillige inzet, zorg voor de buurt of oprechte aandacht in werk en gezin. De boodschap is niet dat men zichzelf moet wegcijferen, maar dat duurzame vervulling mede ontstaat buiten het eigen belang. Concluderend, The Monk Who Sold His Ferrari is vooral geschikt voor lezers die merken dat werkdruk, ambitie of een volle agenda hun aandacht voor gezondheid, relaties en persoonlijke waarden verdringt. Ook beginnende lezers van zelfhulp kunnen er goed mee uit de voeten. Sharma kiest voor eenvoudige taal, herhaalbare beelden en concrete oefeningen, in plaats van vakjargon of ingewikkelde theorie. Wie al veel psychologische of filosofische literatuur heeft gelezen, zal sommige lessen bekend, sterk vereenvoudigd of idealistisch vinden. Het boek is geen wetenschappelijk onderbouwd programma voor mentale klachten en het vervangt geen professionele hulp bij burn-out, depressie of ernstige stress. De praktische opbrengst zit in de uitnodiging om gewoonten systematisch te bekijken. De lezer kan nagaan welke gedachten voortdurend aandacht krijgen, welk doel werkelijk richting geeft, hoe tijd wordt besteed en welke kleine discipline dagelijks haalbaar is. De nadruk op lichaam, stilte, doelgerichtheid en dienstbaarheid zorgt bovendien voor een bredere benadering dan louter productiviteit. Binnen het genre onderscheidt het boek zich door de combinatie van een zakelijke waarschuwing tegen overwerk en een spirituele fabel. Sharma verpakt Oosterse geïnspireerde ideeën over meditatie en innerlijke rust in een toegankelijke Westerse vertelling over een advocaat die zijn statusleven heroverweegt. De symbolen van Sivana maken de inhoud gemakkelijk te onthouden. Daardoor blijft het boek, ondanks zijn eenvoud, bruikbaar als startpunt voor een eerlijk gesprek over de vraag wat een geslaagd leven eigenlijk inhoudt. Als je ons wilt steunen, Robin Sharma, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en je gedachten. Tot de volgende keer.